Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Verenig je rond je klant met Salesforce.
BNR Nieuwsradio. Baanbrekende businessmodellen. John en Patrick.
Naam van jullie bedrijf?
Stella Fietsen.
Noem één technisch aspect waarmee je product zich onderscheidt van de concurrentie.
Track and trace.
Hebben jullie ook zoveel moeite om aan goede monteurs te komen?
Valt mee.
Ziet jouw businessmodel er over 5 jaar nog min of meer hetzelfde uit?
Ja.
En, beste Daan, welk probleem lossen jullie eigenlijk op?
Het probleem wat wij oplossen is dat mensen weer lekker meer kunnen fietsen dan op hun normale fiets. Dus de afstand wordt groter.
Over bedrijven die zichzelf opnieuw uitvinden en nieuwkomers die bestaande markten opschudden. Dit is BNR's baanbrekende businessmodellen. Met mij John van Schagen en Patrick van der Pijl. Onze gast is Daan van Renselaar, de co-founder van Stella Fietsen. Van harte welkom, leuk dat je er bent. En tegen de mensen die dit luisteren, we hebben deze aflevering al iets eerder opgenomen. Het is begin juni. We staan op Business Boost Live hier in Ahoy, Rotterdam. Een avond vol met sprekers uit binnen- en buitenland, onder wie Simon Sinek en dus ook Daan van Renselaar. Jij staat straks op het podium. Welke belangrijke groeitip of ondernemersles ga jij al die 3000 mensen in de zaal meegeven?
Nou, kijk, ik heb er wel een aantal, maar de belangrijkste is toch wel altijd dat jij in jezelf moet blijven geloven. En dat is enigszins is dit natuurlijk een dooddoener.
Ja, moet ik nu even tjaka erbij zeggen?
Nee, dat niet. Maar waar ik het meest tegenaan ben gelopen is wel als je op een gegeven moment, vooral in het begin als ondernemer toen we starten, toen dan ga ik even terug naar Stella Fietsen naar onszelf. 11 jaar geleden begonnen wij ermee, ons concept bestond niet. En iedereen raadde het ons af en die zei, dit moet je nooit doen, want het wordt altijd al verkocht via de fietsmaker, het blijft altijd zo gaan. Kortom, je bent op voorhand al ten dode opgeschreven.
En toen dacht jij, dan ga ik het lekker toch
dan
doen.
Dan ga ik het dubbel zo hard doen.
Ja, wauw. Dus een beetje eigenwijs zijn.
Ja.
Daan, hoe gaat het momenteel met Stella? Dit moet zo ongeveer de drukste tijd van het jaar voor jullie zijn.
Ja, klopt. Het is ook hartje hoogseizoen. Sterker nog, het is de tijd tussen Hemelvaart en Pinkster. Dat is mega druk altijd bij ons. Mensen willen altijd graag hun fiets gewoon in het voorjaar kopen. En dan ook het liefst voor de zomervakantie al ontvangen. Dus dit is hartje hoogseizoen voor ons.
Wij hebben jouw businessmodel uiteraard bestudeerd de afgelopen tijd. Daar gaan we uitgebreid met jou over in gesprek tijdens deze aflevering. Patrick, als je daarnaar kijkt, dan valt eigenlijk meteen één ding op, hè?
Ja, je moet dan wel even een paar jaar terug. Dus als je kijkt dat Daan begon, dan had je een wereld waar nog niet echt veel elektrische fietsen werden verkocht. Laat staan dat ze werden gemaakt. En daar was het heel gebruikelijk om traditioneel je spullen via een fietsenhandel te verkopen. Eigenlijk wat je net al aangeeft. Ja, dat is echt ondenkbaar dat je dan rechtstreeks gaat en daar maar op gaat vertrouwen dat je dat voor elkaar gaat boksen.
Dat je daar een hele organisatie voor moet optuigen.
Ja, dus waar je niet veel van bedrijven ziet van hey, gaan we nou wel of niet direct? Want we zijn jarenlang altijd via een tussenkanaal gegaan. Ja, je moet direct, want je moet weten wie die eindgebruikers zijn. Maar ja, dat betekent ook qua kosten en ontwikkeling, dat moet je allemaal wel kunnen servicen en doen. Dus dat is echt een heel bijzondere stap. En nu misschien iets minder, omdat je denkt, oh ja, we zien steeds meer bedrijven dat doen. Maar met name die periode geleden is echt uniek.
Nou, hoe jullie dat inderdaad georganiseerd hebben, daar ben ik ook heel benieuwd naar. Nou, laten we even teruggaan in de tijd. Het is zo rond 2010. Jij knutselt in het schuurtje thuis bij jouw vader en moeder aan, laten we zeggen, de eerste e-bike in elkaar. Beschrijf dat voertuig eens. Hoe zag dat eruit qua design, model?
Hoe je het eigenlijk moet zien is, het was rond 2010 en mijn moeder was gewoon op zoek naar een elektrische fiets, net als vele andere willekeurige consumenten. En die komt gewoon terug van de fietsenmaker en die komt terug en die heeft geen keuze gemaakt. Die heeft namelijk door de bomen het bos niet gezien, heeft gewoon 6, 7, 8 merken gezien en die kwam thuis, allerlei brochures meegenomen.
Maar ik
wist het niet. Nou, prima. Dus zo keek ik aan tegen een consument die dus geen keuze had gemaakt. En toen sprak mijn compagnon Wilco daar een paar keer ook over. En toen zei ik, dit is eigenlijk best wel raar. Dan gaat een consument naar een winkel toe. Ik zie door de bomen het bos niet meer. Is geadviseerd door eigenlijk met alle respect een monteur. Niet iemand die je commercieel een stukje op weg helpt. En dus Is dit het resultaat? En dan moet je hopen dat die klant terugkomt en alsnog een keuze maakt. En zo niet, dan ben je hem kwijt.
Het is eigenlijk gewoon al een negatieve ervaring dat je moeder thuis komt van ja, ik weet het niet.
Ja, nou, wij vonden dat raar. En toen zeiden wij eigenlijk al van, maar wat zou nu... en het was natuurlijk ook aan de vooravond dat het eigenlijk wel een heel veel vraag naar zou komen. Wij zagen wel een beetje van, oké, dit kan wel eens een keer een mega hype gaan worden. En inmiddels is het al gewoon het nieuwe normaal, zeg maar, geworden qua e-bikes. In plaats van een normale fiets. Maar goed, terug 11 jaar geleden. Toen zeiden wij, weet je wat, als we het gaan doen, dan gaan we het op een andere manier doen. Dus niet aan de normale fietsenmakers leveren, want dan ben je ook weer een van die 10 of van die 20 merken en dan ben je niks origineels. Toen zeiden wij al, wat we gaan doen, dan gaan we vanaf begin af aan al gelijk alles bij de mensen aan huis doen. Dus de verkoop aan huis, service aan huis, bezorg aan huis, maar continu alles aan huis blijven doen. Dus onze eerste advertentie was ook dat wij ook alles bij de mensen aan huis deden. Nou, dat de mensen die geloofden ons ook gewoon niet. En die vroegen van, oké, een adviseur kon dan thuis voorrijden met een paar fietsen. Ging ze proberen, ja, oké, en waar is het altijd onder het gras? Want nu ga je mij dwingen. En als ik dan niet koop, moet ik dan voorrijkosten betalen? En dat was best wel raar voor mensen. Maar wij hadden natuurlijk ook zoveel afspraken op de dag. Als een klant niet kocht, ja, dat was natuurlijk ontzettend balen. Maar aan de andere kant, ja, je had nog tegen andere kansen. Dus wat maakt het uit? En ja, en als je dan zoveel afspraken op de dag hebt, hoef ik je niet uit te leggen, dan kan het ook gewoon uit als dan voldoende mensen kopen.
Zeker.
En als je een slecht product hebt, ja, dan verkoop je helemaal geen pepernoot. Maar dan ligt meer aan jezelf en dan rijd je de hele wereld rond. Maar dan verdien je ook geen kwartje.
Maar dan weet je dan ook meteen.
Ja, want je hoort het gelijk. Je bent zelf bij de consument. En Wilco en ik weet het zelf. Dus we kwamen zelf bij de mensen aan huis. Nou ja, zo gezegd, zo gedaan. En eigenlijk is het zo begonnen. En wij merkten eigenlijk dat vanaf die tijd klanten dat enorm konden waarderen. En eigenlijk tot de dag van vandaag doen we dat nog steeds. Mensen kunnen ook bij ons naar de winkels komen voor service. Er zijn ook genoeg die dat doen. Maar het, in principe is het altijd dat we alles bij de mensen aan huis doen. En dus dat de consument gewoon ontzorgd wordt.
Ja, dat is een bijzonder aspect aan jouw businessmodel. Maar toch nog even terugkomend op mijn vraag. Dat eerste model.
Ja, dus antwoord nu op jouw vraag, sorry. Dus het eerste model, dat was echt, dat, in alle eerlijkheid, als ik nu ernaar kijk, zag dat niet uit. Het was gewoon een grijs model. En dat was het dan. En het was gewoon een damesframe, een groot gebakje achterop als accu zijnde.
Actieradius?
Nou, kilometer of 40, 50.
Ja. Dat is echt niet meer te vergelijken.
Ja, en het zag er ook gewoon echt niet uit. Kijk, toen wel, want toen was het prima, want het was hip om een e-bike te hebben. Maar als je het nu kijkt, mensen kopen die never nooit.
Nee. Jullie kozen er dus heel bewust voor vanuit een eigen ergernis. Dus om alles zelf te doen, hè, eigen verkoop. Maar dat betekent ook dat je je eigen reparatie moet organiseren. Want de tussenhandel zegt, fiets hier niet gekocht, is fiets hier niet gerepareerd.
Ja. Ja.
Juist dat lijkt me ingewikkeld.
Nou, valt reuze mee. Wij begonnen natuurlijk heel lokaal. Wij hadden ons bedrijf in Nunspeet. En bij ons heb je een regionale krant en dat was de Stentor. Daar begonnen wij mee met adverteren. Maar ik geloofde nooit in een klein schakeltje ergens in de Telegraaf zetten van elektrische fietsen te koop. En dan landelijk grote jongen. Dat is onzin, want je bent maar een klein schakeltje. Dus ik geloofde altijd in, altijd tot de dag van vandaag, kun je het niet betalen. Dan ga je in een kleiner medium. Maar wel willen wij ons volle gezicht laten zien. Dus een 1-1 pagina en de achterpagina altijd op adverteren. En dus begonnen wij zo in de Stentor. Dat pakte goed uit. Toen pakten wij naar de Gelderlander, et cetera. Naar zo'n verschillende regionale kranten.
Dus van lokaal naar regionaal naar landelijk.
Ja, en toen hebben we op een gegeven moment de stap gemaakt naar de landelijke kranten. En ik weet nog goed, toen wij voor het eerst, toen hadden we de regionale kranten, gingen we steeds aan adverteren. En toen wouden we een keer in de Telegraaf adverteren. Maar we hadden geen flauw benul wat zoiets kost. Want ja, wat je hoort, heet een bedrag met 2000 hier, 4000 daar voor een advertentie. Nou, dus wij gingen de Telegraaf bellen. En de accountmanager kwam langs, achterpagina Telegraaf. Ik had geen idee, €60.000.
Wauw.
Maar wij zeiden, ja, jongen, maar dit kan nooit. Dat is ongeveer ons mediabudget voor een heel jaar. Nou, die kerel die voelde ons ook wel heel zielig. Want er waren echt gewoon twee van die jonge broekjes die wat wouden proberen. En nou, die hadden gewoon, zeg maar, niet genoeg geld in een portemonneetje om, zeg maar, naar de min te kunnen gaan. Dus dat was heel raar. Dus ze zeiden, weet je wat? Jullie hebben wel gelijk, zegt hij. De beste pagina is altijd de achterpagina, zegt hij. Want die wordt meest gelezen. Maar de tweede beste pagina, zegt hij, is de halve pagina onder het weer. Hij zei, want onze consumenten gaan ook altijd even snel, of onze lezers gaan ook altijd snel kijken naar het weer. En dan is dat interessant. Nou, die hebben wij toegedaan. Kregen we een mega korting. Nou ja, oké, achteraf valt het natuurlijk altijd wel iets mee. Maar in ieder geval, je bent een stuk verdediger. En dat was eigenlijk onze eerste klap dat we merkten, oké, toen waren we een keer landelijk. Toen ging het nog.
Ja, wat gebeurde er toen?
Nou, dat was op een zaterdag, dat vergeet ik nooit meer. We hadden toen één dame extra op zaterdag laten werken aan de telefoon. Nou,
en waren er aan het einde van de dag waren dat er 10 of?
Nee, dat niet. Nee? Maar we zaten de hele dag, zaten zelf de hele dag aan de telefoon. Alleen mijn telefoon op te nemen. Mensen die een afspraak wouden, die wouden langskomen. En toen dachten we echt van, ja jongens, nu hebben wij.
Dus ongelooflijk, zo'n impact, dat hou je niet voor mogelijk. Dat je dan met zo'n pagina dat bereiken.
Ja, en ook vooral, we zeiden, ja, hoofdkantoor, hoofdkantoor, we hadden ons hoofdkantoor was gewoon gewoon een bouwkeet. Was gewoon bij mijn ouders op de erf gewoon een bouwkeet, maar niemand had dat door. En dan zaten we met 4 bureautjes zaten we daarin. Ja, en dan zei ik, oh, moet even overleggen met mijn collega, maar die zat gewoon aan de overkant van de tafel.
Maar dan heb je dus een enorme vraag. En dan kom ik toch ook weer terug op die vraag die ik net stelde. Het verkopen is 1, het moeten repareren. Ja. Is 2, want jullie hadden nog niet voldoende monteurs, kan ik me zo voorstellen?
Nee, want vanaf dag 1 hadden we al gelijk een monteur erbij.
Okay.
Ja, die hadden we al gelijk aangenomen. In het begin was het mijn eigen broer. En die deed het in de avonduren.
Ik wou er een hele flauwe grap over maken, maar die is gewoon zo.
Maar toen hadden we gelijk een monteur aangenomen. Maar dan weet ik nog goed, onze eerste werknemer was ook een monteur. Vergeet ik ook nooit meer. Maar we hebben nog nooit personeel gehad. We waren 22 jaar en dan moet je personeel in dienst nemen. Nou, dat is natuurlijk vreselijk eng. Dus we gingen met die jongen, we hadden eerst een dertiger. Nou, die vroeg een salaris van 23, 2400 euro bruto. Toen dachten wij, dat kan helemaal nooit.
Nee.
Maar toen hadden wij op een gegeven moment een 16, 17-jarige jongen die van school afkwam net. Een beginnende fietstechnicus. En die had een salaris van volgens mij 1000 euro bruto of zo. Zoiets. Ik weet geen eens meer precies. Of 1100 euro. Wij hebben 2 nachten van wakker gelegen of we dit moesten doen. Wel of niet. Omdat we zeiden, hoe krijgen wij 1100 euro in de maand bij elkaar? Gewoon om die gozer elke maand 1100 euro te betalen.
Toch gedaan.
Ja, toen toch maar gezegd. Ja, jongens, maar Wilke en ik, wij hadden allebei tweelingkranten. Wij konden het echt niet. Dus we zeiden, nou, dan moeten we maar de gok nemen of wij 1100 euro per maand kunnen betalen.
En toen je met het directe kanaal in slag ging, hè? Dat was echt baanbrekend, zeg maar, voor die markt. Zijn jullie van meet af aan ook bepaalde klantdata gaan vastleggen om die klantinformatie op te gaan bouwen en te kunnen gaan volgen?
Nou, kijk, nee, in het begin niet. Nee, tuurlijk niet. Nee, want het was wel één ding. Je kreeg op een gegeven moment zo'n hoos over. Het was de NOW-gegevens die we hadden. En de geboortedatum, die ging pas na een jaar of 3-4 vragen. En ook pas na een jaar of 3-4 gingen wij vragen, ja, maar via welk medium kent u ons eigenlijk? Want in het begin was het ook gewoon, je moest die klappen opvangen. Ja. En wat nog een belangrijk iets was wat erbij kwam. Wij zeiden, we doen altijd bij de klant aan huis. En in die eerste weken van Stella, Wilco en ik waren gewoon onderweg en we gingen naar de consumenten toe. Belde mijn moeder mij op. Die zei, Jordaan, er staan klanten hier bij ons thuis. Ik zeg, hè? Ja, die willen fiets kopen. Ik zeg, maar
we hebben helemaal geen showroom.
Ons hoofdkantoor is ontdekt.
Dat is raar. Wij zeggen tegen de klant, we doen alles bij u in huis. En toch denkt de klant van, ik doe het niet. Ik bepaal zelf wanneer ik kom en ik ga zelf naar Nunspeet toe. En dat was toen voor ons wel een wake-up call dat we dachten, oei. Dus een consument luistert dus niet 100% naar wat je zegt in de reclamecampagne. Dat hoeft natuurlijk ook niet. Maar de consument bepaalt ook zelf of ze wel of niet gaan komen.
En vandaag de dag, stel, ik koop bij jullie een fiets. Die wordt netjes thuis afgeleverd. Na een maand of 4, hij is stuk. Wat is dan de belofte die jij mij als merk doet?
2 dingen. Althans, we komen de fiets repareren. Of we komen bij jou in huis voorrijden. Of je gaat naar de dichtstbijzijnde winkel toe.
En hoeveel van die winkels hebben jullie inmiddels?
55.
Oké, dus wel aardig goed, goede dekking.
Ja, zeker. Ja. Een consument in Nederland en in België is max 20 minuten aan het rijden.
BNR Nieuwsradio. Baanbrekende businessmodellen.
Met deze keer het businessmodel van Stella. Het bedrijf pioniert nu met trackers om het probleem van fietsendiefstal tegen te gaan. Straks daarover meer, maar eerst Patrick, jouw oog viel op een bericht uit Forbes. How to scale your DTC business, waarbij DTC dan staat voor Direct to Consumer. Wat vertellen ze precies?
Ja, het is eigenlijk een opiniestuk van iemand die in New York een digital agency leidt. En hij heeft het over de DTC-brands die flink hebben geprofiteerd van de digitale kanalen. Dus bijvoorbeeld brillenverkoper Warby Parker, die uitsluitend digitaal verkoopt nu al via winkels. Maar eigenlijk door hun spullen meteen digitaal bij die eindklant te brengen, kunnen ze hun cost of acquisition laag houden. Alleen dat is nu aan het veranderen, omdat er steeds meer concurrentie is en dat je ook beter moet adverteren, ook met die privacyregels, et cetera. Dus dat leidt uiteindelijk tot veel hogere kosten.
Ik heb het stuk ook even gezien wat jij mij doorstuurde. En deze quote bleef vooral bij mij hangen. 98% of DTC brands are out of business. They just don't know it yet. Dat is nogal wat.
Ja, dus hij zegt, ja, er gaat een behoorlijke shake-out plaatsvinden. Want hij zegt, het is voor de DTC-merken meer dan ooit belangrijk dat je een e-commerce strategie uitrolt die je ook financieel kunt toetsen. Want anders ga je de wietenbrug op en dan ga je dat niet volhouden. En hij zegt, ja, het zijn eigenlijk 3 basisprincipes. Dus 1 is het optimaliseren van je marketing, infrastructuur en uitgaven. Daarnaast een gezondere customer acquisition funnel inrichten. En daarnaast het verlengen van de customer lifetime value. Dus hoe langer iemand klant blijft. En dat kan je bijvoorbeeld doen met loyaliteitsprogramma's. Dus dat betekent dat je ook voor die kanalen of die manier van werken duidelijke KPI's moet kunnen opstellen. Want dan ben je in staat om goed en gezond te kunnen schalen. dit kun je natuurlijk mooi toetsen even bij Daan. Als je dit hoort over die cost of acquisition en je directe kanaal bedienen, zie jij dat ook? Dat daar uiteindelijk een shake-out gaat ontstaan of dat die kosten toenemen?
En sowieso kost dat natuurlijk veel meer. Kijk, voor ons was het op een gegeven moment met de direct to consumer zonder winkels was het voor ons niet meer te doen, want wij liepen leeg. En omdat daar moet zoveel omzet tegenover staan, dat red je gewoon niet.
Ook niet op dat... toch een groter of een hoger bedrag fiets.
Nou, kijk,
het is anders dan een boek verkopen.
Nee, vanzelfsprekend. Maar ook de marge op onze fiets. Kijk, alles moet ervoor gedaan worden. Hè. Onze bussen moeten voorrijden. Ik kom 3 keer voorrijden. Kijk, onze bussen rijden niet op water. Dus, en je gaat ook niet met een oude bus van 20 jaar oud kom je voorrijden. Dus je wil ook wel gewoon in één keer een goede indruk achterlaten.
Ja.
Dus je komt gewoon met mooie nette auto's voorrijden. Maar uiteindelijk, bij ons was het wel en-en. Dus en de winkels en, en het aan huis. Dat zorgde er wel voor dat het voor ons interessant was. Omdat simpelweg met alleen de bus aan huis red je het niet mee.
En dan zie je dus dat bij jou dat je ook oplet wat ga je kwijt zijn om dat directe kanaal te kunnen blijven bedienen met advertising of.
Ja, dat zal wel moeten. Kijk, en wij adverteren natuurlijk en op tv en online en in kranten, et cetera. En wij meten continu, elke week meten wij waar komen de consumenten vandaan. En zien wij dat bepaalde kanalen gewoon niet meer werken, dan stoppen wij er ook vrij snel mee. En als ik kijk naar de afgelopen 10 jaar, waar wij 10 jaar geleden in adverteerden. Nou, goed voorbeeld is 10 jaar geleden, toen dat kenden jullie ook vast nog wel, waren al die tv-gidsen, Troskompas, Avrobode, blablabla.
Zeker.
10 jaar geleden, hè? Dus, ik bedoel, het is geen 30 jaar geleden, 10 jaar geleden. En nu, kijk nu eens om je heen. Wie kijkt nu nog de tv-gids na in een magazine? Wij adverteren ook niet meer. Het kon voor ons ook niet meer uit. Maar alles is ook naar online gegaan. Niet dat 10 jaar nog niet online was. Toen was het er ook al wel. Maar nu helemaal. Iedereen en natuurlijk op de digitale of wat dan ook. Zelf kun je al Ziggo, kun je zelf wel checken wat de tv-gids zijn. Maar dat zijn magazines. Toen, dat was echt, daar kon je vol in adverteren.
En 10 jaar geleden schrokken jullie nog van €60.000 op de achterkant van de Telegraaf. Vandaag de dag geef je dat in hoeveel tijd uit?
Minder dan een dag.
Zo gaat het dus. Ja, wauw. Die tussenhandel, hè, want dat maakt jouw businessmodel wel bijzonder. Tegelijkertijd verrast het mij dan ook dat jullie zeggen, in Duitsland maken we wel gebruik van die fietshandelaar.
Ja.
Waarom?
Wij hebben het in Duitsland, in Noord-Rijn-Westfalen ook gedaan met onze eigen winkels, 5 jaar lang al. Alleen we merkten uiteindelijk, we wouden opschalen verderop in Duitsland. En het is gewoon, het kan gewoon niet uit. Het kan niet uit om ons model wat wij nu hebben in Nederland en België.
Want?
Ook, nou, de afstanden zetten.
Langere afstanden.
Het is gewoon niet te doen. Waar wij in Nederland bijvoorbeeld een servicemonteur kan bij ons in Nederland 8 adressen op een dag bezoeken. En dus kan het uit. Maar in Duitsland waren het bijvoorbeeld maar 3.
Ja,
en dan ook.
En als een monteur dan 5 uur per dag in de auto zit. En dan eigenlijk geen verdiensten heeft, dan is dat voor jullie niet rond te breien.
Nee, dat kan gewoon niet uit. Dat is de eenvoudige reden. Dus wij zaten onze winkels in Duitsland aan zich, die draaiden prima. En dat hebben we nu ook gedaan. Want wij hebben nu samenwerking zijn we aangegaan met een dealer die al 26. Verschillende dealers al in Duitsland heeft. Maar daar kan het ook uit. Want daar volgens al die consumenten, daar wordt al op voorhand gezegd, beste consument, u krijgt de service wel in de vestiging en niet aan huis. Dus die consument die weet ook niet beter als in Stella koopt in Duitsland.
Maar je moest wel een beetje van je geloof afstappen.
Ja, in Duitsland wel. Ja, helaas. En dat wij hebben echt pertinent eraan vastgehouden dat we dat nooit zullen doen. Alleen ja, je moet natuurlijk niet te eigenwijs en een eigenwijs ondernemen dat je nooit van je geloof afstapt. Want je redt het gewoon niet. De andere keerzijde van de medaille was, dan moet je stoppen.
Die klant, wie is dat?
10 jaar geleden was dat wel echt de 60-plusser. Een jaar of 5 jaar geleden was dat wel echt de 50-plusser. Maar nu zien we wel echt heel duidelijk een kentering richting een categorie 30 tot 50 jaar al. En zelfs scholieren wordt steeds meer en meer al. Wij zitten bijvoorbeeld zitten wij in Nunspeet. En hebben wij een paar middelbare scholen in Harderwijk zitten, in Apeldoorn, in Elburg. Kortom, allemaal zeg maar 10 kilometer afstand. En als je ziet echt duidelijk 2 groepen scholieren altijd fietsen. Op de normale fiets en een half uur later zie je de e-bikes erachteraan.
Ja,
dat zie je kunt steeds meer. Zie je dat gewoon gebeuren overal.
En dan wil ik even van jou weten, Patrick. Wij in Nederland hebben we onder meer Van Moof, we hebben Kwik en we hebben Stella. Waar zie jij Stella in dat segment?
Ja, wel interessant, want als je die merken op een rijtje zet, dan zie je ook verschillende strategieën en in verschillende segmenten. Dus Het wordt in het artikel ook wel genoemd dat Stella de Volkswagen is. Van de auto's, maar dan bij de fietsen. Dus dan zeg je van nee, dan heb ik een veel bredere doelgroep, veel breder bereik. Terwijl bijvoorbeeld Vermogen wat hoger in het segment zit. En die zit alleen bij de wat grotere steden. Dus dat is wel wat je steeds voorbij ziet komen. Alleen wat ik ook wel fascinerend vond, dat ik ook teruglas. Daan, dat je wel eens gezegd dat ja, we hebben niet echt een visie of strategie.
Dat hadden wij. Eerlijk, dat, ja. Dat is waar. Dat hadden wij. Nee, want het was gewoon, voor ons was gewoon pure handel. Plus. Maar het is niet zozeer om te zeggen, het kwam je aanwaaien. Maar je werd er gewoon doorgeleefd. Dus ik wist ook niet beter. Dus als je mij nu gewoon heel stoer vraagt, joh, Daan, had je 10 jaar geleden visie? Dan kan ik een prachtig verhaal tegen je ophangen. Maar dat is gewoon helemaal niet waar.
Maar, nee. Maar wat maakt dan, hè, dat als je...
Inmiddels hebben we dat wel, hè?
Ja, ja.
Oké, dat dat even gezegd is. Ja.
Bijvoorbeeld wat interessant is, dat we zo in onze uitzending vaak over, als je het hebt over schaal. Wat zijn dan de 2 of 3 punten geweest dat je zegt, ja, maar dat heeft wel echt voor gezorgd dat de volgende fiets nog sneller werd verkocht, of dat we echt die groei aankonden?
Nou, doen wat je belooft en ook echt beloven wat je ook doet. Dus wij zeiden ook tegen de consument, we komen bij u in huis, we leven bij u in huis, en dat in alle eerlijkheid dat de kwaliteit van de fiets ook goed was. Want wij hadden natuurlijk wel die monteur in dienst, maar we hadden daarnaast natuurlijk onze resources al links en rechts nabij gehad, dat wij natuurlijk niet de eerste fiets die we op de markt zetten, dat het 1 groot drama was en dat jij 10 keer terug moest rijden om die fiets te repareren. Dus de mond-op-mond reclame ging ook al heel snel lopen bij ons. Oké, dat was wel in mini-vorm, zeg maar. Ja. Ook al 30 kilometer om Nunspeet heen. Maar toen begon het al wel. Dus toen merkten wij ook al wel, ja, maar die after sales is eigenlijk nog veel belangrijker dan de sales. Want als de consument tevreden is, vooral die categorie mensen toen, die zitten allemaal s'avonds bij de klaverjasvereniging of biljartvereniging en die praten met elkaar. Daar moesten wij het wel enorm van hebben.
En uiteindelijk in de schaal, zeg maar, wat me ook opviel, is dat je in Nederland je productiefaciliteiten hebt.
Ja.
Anderen zijn ook in het buitenland begonnen of die halen daar hun spullen vandaan. Wat betekende dat qua kostenontwikkeling? Want ik kan me ook voorstellen in het begin dat je denkt, ja, als ik het in Nederland ga doen, is het veel te kostbaar. Daar begin ik niet aan. Was dat een overweging of is dat een groeimodel geweest?
Nee, dat was al gelijk vanaf dag 1 hebben we dat al gedaan. Omdat ik er absoluut niet in geloof om de fietsen 100% uit China te laten komen en dan hier even de laatste 2 boutjes aan te draaien en dan aan de klant te leveren. Dat is vragen om problemen. Vooral omdat de fiets bestaat uit 80 onderdelen. En dan moet je hopen dat het allemaal perfect al is gedaan in China. En dan kun je daar wat kwaliteitscontroleurs et cetera al hebben. Ik heb al zoveel ellende daar ook van gezien, dus daar heb ik nooit in geloofd.
En heb je dat dan voor Duitsland ook? Of blijf je in Nederland vanuit leveren voor Europa?
Op dit moment leveren wij vanuit Nederland. Europa klinkt heel stoer. We leveren nu aan Duitsland, Zwitserland, België en Denemarken. Nederland. Een stukje Denemarken nog en that's it. Maar dat is vanuit Nederland prima te doen. Ja.
Is dit ook een voordeel dat je dit vanuit Nederland doet voor wat betreft de leverbaarheid van fietsen? Want we horen overal in de markt dat dat op dit moment een drama is.
Ja.
We kennen de oorzaken uiteraard. Hoe is dat bij jullie?
Nou, ik ben gezegend dat ik daar geen last van heb. En dat klinkt heel arrogant, maar dat heeft wel wat uitleg nodig. Heeft er meer mee te maken. Ook wij hebben last van levertijden van soms 1, 2, 3 weken op onderdelen, maar geen half jaar bij andere merken. En de reden daarvan is, toen 2 jaar geleden corona eraan kwam, toen begon het al, maar zeg maar rond februari, maart, toen we echt in de eerste lockdown kwamen, toen merkten wij al gelijk in het Verre Oosten en vooral in Japan, waar wij onze Shimano-onderdelen inkochten of inkopen, dat in één keer al de leeftijden gingen in één keer verdrievenvoudigen. Dat ging van 2 maanden schoot door naar 6, 8, 9 maanden. Toen dachten wij al, oei jongens, in 2020, 2021 hebben we al een serieus probleem. En toen een paar maanden later, toen kwamen wij al tot de conclusie, oké, maar 2022 moeten wij ook al inkopen, misschien 2023 ook al. En toen hebben wij al een forecast ingelegd, met gewoon ook wel een groei eroverheen, met dat we Duitsland groter zouden pakken en België. En dat hebben we toen allemaal 2 jaar geleden ingelegd. En kun je nu zeggen, oh, was je toen helderziend, wat dan ook? Nee, het is ook gewoon een stukje geluk. Dat zeg ik ook gewoon heel eerlijk. Ik kan wel een prachtig verhaal ophangen, maar dat is gewoon...
Maar hoe zit dat dan met je cashflow? Moet je dan ook meteen afrekenen?
Nee.
Oké, dus je doet een forecast, je bestelt wel, ja. Maar
hun leggen zelf ook de orders in, maar die orders die worden zeg maar niet al, als voorbeeld zijn een frame. Een frame hoeft voor ons niet 2 jaar van tevoren gemaakt te worden. Alleen de fabriek wil wel zekerheid hebben dat ze vervolgens al een gevulde portefeuille heeft. Vervolgens moet je die wel 4 of 6 maanden van tevoren betalen, maar het is niet bij onze cashflow dat we in 2020 al een zo'n grote zak geld kwijt waren voor de orders van 2022.
Dus je hoefde dat niet voor te financieren?
Nee, dus in alle eerlijkheid, zoals nu ook, wij verkopen nu, de reden dat we nu ook zoveel fietsen verkopen, is dat wij ook gewoon
kunnen leveren.
Adverteren dat wij binnen 5 dagen leveren. En we doen het ook echt.
Ja.
En het lekkere is ook, als je die doet, dan zie je het gauw genoeg natuurlijk ook op de reviews van oplichters die je zeggen 5 dagen leeftijd en vervolgens is het 5 maanden leeftijd. In alle eerlijkheid, ik heb ook gewoon een paar specifieke modellen. Bijvoorbeeld iemand die per se een mama fiets wil met een zitje voorop en achterop, kost gewoon nu 4 weken leeftijd. Ik heb hem niet meer op voorraad. Maar 4 weken leeftijd is nog wat anders dan gewoon 5, 6 maanden... wat ik nu bij de collega's hoor.
Behalve die leeftijd, weet jij ook waarom mensen voor een Stella kiezen en niet bijvoorbeeld voor een Van Moof of een Kwik?
Nou, kijk, een Van Moof is wel echt een hele andere categorie fiets met ons. Dat is ook niet te vergelijken. De mensen die een Van Moof kopen, kopen geen Stella en andersom eigenlijk ook niet. Daartegenover een willekeurige fiets van Kwik kun je heel erg vergelijken met onze fietsen. Het verschil is gewoon, een Kwik wordt geleverd via de fietsmakers. En dat is eigenlijk gewoon de keuzes tussen die 4, 5, 6 verschillende merken die de fietsmaker heeft. Maar wij slaan dat hele kanaal al over. Dus wij concurreren ook geen eens met een Kwik. Ja, dan concurreren we eigenlijk gewoon met alle grote merken. Want we concurreren gewoon met Jan de fietsmaker op de hoek.
Die tracker, waar je het in het begin van ons gesprek al over had, wellicht is dat ook iets om jezelf mee te onderscheiden. Hoe werkt die precies?
Nou, het is heel eenvoudig. Koop je nu een nieuwe Mercedes of BMW, zet er standaard al een tracker in. Wordt die gestolen, kan de verzekeraar of wat dan ook, kunnen ze hem traceren en dan weten ze waar die auto staat en wordt die teruggevonden. Echt, zo'n tracker in de fiets bouwen, dan is die fiets gewoon 2 keer zoveel waard. Dus dat is helemaal niet interessant. En de verzekeraars, die worden helemaal gek, want je kunt de fiets verzekeren voor ongeveer 6 euro per maand, maar die worden helemaal gek dat er zo vreselijk veel fietsen worden gestolen. En die zijn ook gewoon dan weg. Nou, dat is ook logisch. Alleen als je er even over nadenkt, hoe werkt dat? Dat heb ik ook nooit geweten. En ik hoor dat pas ook van de verzekeraar. Die zei dat tegen mij. De bendes, hoe die je fiets stelen. Kijk, de plaatselijke jongen die even een fiets steelt bij de Albert Heijn. Ja, die moet je gewoon in zijn kraag vatten en dan pak je hem terug. Maar de bendes, die gaan echt naar de stad toe. Gaan een serie fietsen pakken. Zetten die fietsen ergens koud. Zetten ze of in de schuur, in wat dan ook. Daar doen ze 2, 3 dagen niks. En dan pas gaan die fietsen naar Polen of wat dan ook. En wat er met onze tracker gebeurt is heel eenvoudig. Die tracker hebben wij in die fiets zitten. En de klant heeft van ons een app. En er gebeurt maar 1 ding. De klant is niet te traceren. Dus is je fiets niet gestolen, kunnen we ook in verband met AVG niks traceren waar je ook bent. Maar is die fiets gestolen, je komt de Albert Heijn uit, je opent de app, klikt aan mijn fiets is gestolen, gaat er gelijk een signaal vanuit de tracker naar boven. Of gaat gelijk een signaal uit. En direct kunnen BOA's hem volgen. En wij hebben met alle BOA's in Nederland hebben we de afspraak met de meldkamer ook. En dan gaan de Securitas, G4S, noem maar op, allemaal zulke soort partijen. En er wordt heel specifiek gezegd, oké, die fiets is nu al in Emmen. Dus gaat de BOA die in Emmen staat, wordt al gezegd, hij is nu in die straat. En zelfs op schuurtje nauwkeurig, op 15 meter nauwkeurig, kunnen we dat zien. Door middel van GPS. En dan zijn we daarop, bijvoorbeeld bij een garagebox. Dan kunnen we op Bluetooth, op 50 centimeter nauwkeurig kunnen zien, achter die deur staat die fiets.
Wauw.
En dan kan gewoon de politie.
En zie je dat ook al terug aan de diefstalcijfers?
80% wordt teruggevonden.
80%.
Ja. Ja.
Nou, verzekeraars die juichen hier ook als ze dit horen, Patrick.
Ja, dat is echt heel veel. Ik ben echt heel benieuwd, waar komt die naam vandaan? Dat wil ik al de hele tijd weten.
Stella.
Ja.
Stella is Italiaans.
Ster.
Ja, ster, uitmuntend, blinkend. En eigenlijk is het ook zo, het is een naam die klinkt internationaal ook goed. En ook vervolgens onze modelnaam erachteraan. Stella Livorno, Stella Modena. Nou ja, daar is het klinkt lekker.
Ik had een associatie met iets anders. Een soort Stella of een Bella of een... Ja.
Nee. Italiaans en Stella.
Italiaans. Ja.
Bike Project, moeten we daar ook nog even over hebben. Hoe loopt dat?
Dat is eigenlijk door corona voor een gedeelte gewoon in de ijskast gezet. Niet zozeer dat het een mislukking wat dan ook is. Alleen wij hoopten, eigenlijk dat was ook zo in de Prinsjesdag van 2020 zou het ook groots aangekondigd worden. Niet Bike Project natuurlijk, maar wel de leasing. Dat leasing echt wel gestimuleerd
zou
worden.
Ja, want een platform waarmee je leasefietsen aanbiedt van meerdere merken.
Exact, exact. Alleen dat is toen niet... er kwam voor dus geen subsidie verderop. Dus dat is voor een gedeelte geparkeerd. En eigenlijk de bike leasing, wij doen het wel. We doen het nu ook met 2 partijen. Alleen het is gewoon nog niet... Het komt niet groot van de grond. Er is gewoon niet veel vraag naar. Gewoon 100 fietsen op jaarbasis. Wel, maar in alle eerlijkheid, als je 70.000 e-bikes verkoopt, die paar 100 meer of minder, heel te graag bij hebben, laat dat duidelijk wezen. Alleen dat maakt dan niet het grote verschil.
Nee,
dus toch niet
Kwik,
zoveel vraag naar.
Kwik experimenteerde hier ook mee. Is ook niet gelukt, heb ik begrepen.
Nee. Taco gaf aan dat hij ook zei dat het relatief voor die kleine doelgroep veel te veel onderhoud vroeg. En, maar die zat meer in de lease.
Taco Anema van Kwik, de CEO.
Ja, maar die zat ook meer in de subscription model. Dus dat je toegang had tot de fiets om dat te kunnen gebruiken. En dat vroeg ook heel veel onderhoud. En dat bleef ook heel klein als zakelijk abonnement.
Tot slot nog even, je zei toen wij helemaal begonnen, 1 jaar of 11 geleden, nog geen strategie, geen visie, die hebben jullie inmiddels wel. Waar gaat de weg jullie de komende jaren naartoe leiden?
Nou, wij roepen wel, wij willen over 10 jaar Europees marktleider zijn. We zijn nu in, kijk, je moet wel een mooie stip op de horizon
hebben. Ja,
think
big natuurlijk.
Voor nu is onze focus wel echt heel sterk in Nederland plek 1 vasthouden. In België, in Vlaanderen zitten nu alleen. We zitten niet in het Franstalige gedeelte. En in Duitsland. En nou, de volgende stap zal wel worden of Denemarken of Wallonië. Met dus dan ook gelijk Frankrijk erbij. Maar eerst wil ik wel ook in Vlaanderen en in België ook, of Vlaanderen en Duitsland ook wel goed voeden aan grond hebben.
Daan van Renselaar van Stella Fietsen. Jij gaat zometeen het podium op bij Business Boost Live hier in Rotterdam. Heel veel succes daar. En tegen luisteraars zeg ik, het zit erop. Wij zijn er volgende week weer. En wil je voor die tijd al meer luisteren? Check dan ook onze andere afleveringen via bnr.nl, de BNR-app of je favoriete podcastplatform.
Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Verenig je rond je klant met Salesforce.
Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.